Groeien in gezonde relaties, natuurlijk een heel mooi thema. En gezonde relaties zijn zo belangrijk. Niet alleen in de gemeente, in de gezinnen, maar ook op de plek waar je werkt. Overal zijn gezonde relaties uiteindelijk belangrijk. Nou, ik wil met jullie spreken eigenlijk over het verbindmiddel van die relaties. Weet je, je kunt niet een relatie hebben zonder dat daar een liefdescomponent uiteindelijk aanwezig is. Dus ik wil met je spreken over liefde. Liefde is zo ontzettend belangrijk. Liefde is de meest primaire levensbehoefte van onze ziel. En zoals we niet zonder zuurstof kunnen, onze lichaam kan niet zonder zuurstof, zo kan onze ziel kan niet uiteindelijk zonder liefde. Het is een primaire behoefte van ieder mens. We willen allemaal geliefd zijn, geliefd worden en we willen ook zelf kunnen liefhebben. Heel belangrijk. Nou, ik pak een hele, misschien wel uitgekoude tekst. Een tekst die je al zo lang hebt gehoord waarschijnlijk. En toch hoop ik daar wat nieuws mee te doen. Je kunt het vinden in Matteüs hoofdstuk 22, vanaf vers 34. Er staat, nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. En om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde, meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede eraan gelijk is, heb uw naaste lief als uzelf. Heb uw naaste lief als uzelf. Hier staan eigenlijk drie belangrijke dingen over ons leven. Misschien wel de drie belangrijkste dingen in ons leven. Er staan eigenlijk drie, principes van liefhebben. Wij moeten God liefhebben. Wij moeten onszelf liefhebben. En we moeten de ander liefhebben. Ja. En we zullen zien dat die liefde de component is ook van elke relatie die we in deze drie gebieden hebben. Ja, liefde is de component van onze relatie met God. Maar liefde is ook de belangrijkste component in de relatie met jezelf. Je hebt namelijk ook een relatie met jezelf. Ben je er wel eens achtergekomen? Wie praat er wel eens tegen zichzelf? Allemaal toch, of niet? Je bent toch continu aan het communiceren over jezelf? Je spreekt dingen over jezelf uit, negatieve dingen, positieve dingen. Je hebt een relatie met jezelf. En het is belangrijk om jezelf, zullen we zien, met elkaar te kunnen liefhebben. En dan pas als derde krijgen we het liefhebben van die ander. Ja? En zelfs onze vijanden, daar moeten we een liefdesrelatie mee hebben. Dat is wat. De Bijbel roept ons op om onze vijanden uiteindelijk lief te hebben. Nou, ik begin met de eerste, het liefhebben van God. Dat is denk ik ongelooflijk belangrijk. Als God, de relatie met God niet nummer 1 is, die liefdesrelatie, dan gaat het voor de rest ook gewoon uiteindelijk verkeerd in ons leven. Dat zie je bij Adam en Eva. Zolang dat lijntje met God goed was, zolang ze wandelden met God in de hof, zolang daar harmonie was tussen God en de mens, die relatie was goed, ja, ging het ook onderling goed. Maar op het moment dat de relatie met God verbroken werd, kregen de man en vrouw gelijk een conflict met elkaar. Is je dit wel eens opgevallen? Als dat lijntje door is, ja, per definitie, dan krijg je ook in de horizontale wereld krijg je uiteindelijk problemen in je leven. Dus het liefhebben van God is ongelooflijk belangrijk. Hoe zit dat in jouw leven? God verlangt naar jou. En dat heb je natuurlijk wel heel veel vaker gehoord. En toch voelde ik, toen ik bezig was met de voorbereiding, dat ik opnieuw hier binnen moest brengen. God houdt van jou. Hij wil zo graag dat jij ook van hem houdt. Dit is de basis van onze relatie. Toen ik mijn eerste boekje van de Drieluik klaar had, Intimiteit, het manuscript was klaar. Toen zat ik in het zonnetje met Marijke en een van mijn dochters, Judith. En we zaten daar wat met elkaar. En toen zei ik tegen Judith, Judith, pap heeft net een nieuw boek klaar en er komt een verhaal van ons in voor. En toen keek ze me aan en toen zei ze, Zuid-Engeland, pap? Ik zei ja. En toen kwamen de tranen in haar ogen en ook in mijn ogen. Omdat we alle twee wisten, ja, de emotie voelden, wat we samen hadden meegemaakt in Zuid-Engeland. Ik heb 4 kinderen en met alle 4 kinderen heb ik op een bepaald moment besloten om, voordat ze naar de middelbare school gingen, om een paar dagen met ze op vakantie te gaan. 3-4 dagen ergens in Europa. Ze mochten zelf kiezen. En Judith koos, is onze derde, die koos voor Zuid-Engeland. En dat is gewoon geweldig om zo'n tijd met je 11, 12-jarige beginnende tiener op te trekken. En ik zag dat als een voorbereiding op de middelbare school. Weet je, de middelbare school, daar gebeurt van alles. En ik heb ingezien dat het weinig uithaalt om met je tiener te gaan zitten van 11, 12 jaar. En dat te zeggen, joh, we nemen nu even een uurtje met elkaar. En in het uurtje gaan we even praten met elkaar over al de problemen waar jij mee te maken krijgt. We gaan het hebben over seks, we gaan het hebben over drugs, we gaan het hebben over alcohol, over peer pressure. Dat gaat je echt niet lukken. Dat werkt niet bij een 11, 12-jarige. Maar als je een dag of 4 met hem of haar optrekt, man, ja, dan heb je tussen de bedrijven door ontzettende mooie intieme momenten. We gingen in de auto gingen we heen. En dan gingen we met zo'n hovercraft naar de overkant. Zuid-Engeland. En we overnachten in een idyllisch dorpje. Met een of andere herberg. Je ligt samen in een tweepersoonsbed. En dan heb je de meest mooie gesprekken met elkaar. Wist je dat? En Tine vindt het ook prettig als je hem niet aankijkt. Daarom bracht ik mijn kinderen altijd overal naartoe. Want in de auto kijken ze voor zich. En als je een vraag gaat stellen, dan krijg je de meest leuke antwoorden die je anders niet krijgt als je eye to eye met ze zit. Dat vinden ze moeilijk. En laat staan in het donker. Dus dan lig je in het donker in één bed met elkaar. Licht is uit. En dan ga je vragen stellen. En dan merk je dat je tiener opeens enorm open gaat worden. Nou, we hadden op een avond een pizza gegeten. Ik vergeet het nooit meer. Een pizzeriaatje in het kleine dorpje. En het was mooi weer. Een beetje weer zoals dit. Het was in de maand mei ook. En ik zei tegen Judith, ik zou eigenlijk nog wel een stukje willen wandelen. Ze zei, pap, ik ook, leuk. En in Engeland mag je gewoon de weilanden mag je door. En daar heb je van die hekken natuurlijk wel. Maar daar hebben ze keurig trappetjes gemaakt. Dan ga je over die trappetjes heen. En geen enkele boer vindt het een probleem dat je daar door zijn weiland heen loopt. En dan loop je tussen de schapen. En het is uiteindelijk zo mooi, die glooiingen, weet je. En dan hier en daar heb je bebossing, zo mooi. En we lopen met z'n tweeën en ik sla mijn arm om Judith haar schouder. En zij slaat haar armpje, 11-jarig armpje om mijn middel. En we lopen met elkaar. En het was voor mij zo'n intens moment dat ik mijn emoties niet tegen kon houden. En ik begon zachtjes te huilen. Ik genoot zo van die intimiteit die ik had met Judith. En tranen kwamen in mijn ogen. En ik liep nog even door en toen keek ik in een ooghoek of Judith er erg in had dat ik huilde. En toen keek ik zo naar rechts waar ze liep en ik zag over haar wangetjes zag ik ook allemaal tranen biggelen. Ook Judith huilde. En toen dacht ik, dit moet ik even koesteren. En ze liepen met elkaar nog een poosje de ondergaande zon tegemoet. En op een bepaald moment zei ik tegen haar, ik zeg, Judith, ik zie dat je huilt. En ze zei, ja, u ook, pap. Ik zei, ja, ik ook. Ik zei, waarom huil jij? En toen zei ze, pap, ik geniet zo intens van dit moment, zei ze. Samen met u hier op deze plek. Echt zo mooi, zei ze. En toen zei ik het volgende. Zei ik, Judith, ik zeg, zo moeten Adam en Eva zich gevoeld hebben in de Hof van Eden. Ik zeg, hoe moet het mooi geweest zijn? Ze wandelen met elkaar, net als wij, in de avondkoelte. Daar was de mens voor bedoeld. De mens was de kroon van de schepping. De mens was de reden voor al het andere wat geschapen was. En toen God die mens schiep, toen maakte hij hem duidelijk. Joh, jij bent de kroon van de schepping. Jij bent mijn kind. Je bent mijn zoon. Later even, je bent mijn dochter. Met jou wil ik een hartsrelatie. Met jou wil ik intimiteit. Met jou wil ik mijn hart delen. Met jou wil ik mijn passies delen. Met jou wil ik mijn dromen delen. Met jou wil ik mijn plannen delen. Dat was Gods doel met de mens. Intimiteit, vriendschap, dichtbij. En is er een moment dat we allemaal kennen natuurlijk, hoef ik hier niet te vertellen, dat het doek valt door de zonde en de mens verstopt zich. De mens verstopt zich. Er is schaamte over de mens gekomen. De relatie met God is verbroken, de mens voelt dat. En God die wandelt daar door de hof op zoek naar die mens. Om net zoals ik met Judith wandelde, opnieuw met die mens te wandelen. Maar er was wat gebeurd met die mens. Er was zonde gekomen. En God roept het uit. Ja, als je het gewoon leest, zoals heel veel mensen het lezen, dan staat daar, mens, waar ben je? Maar als ik het lees, dan lees ik het met een intentie. Als ik mijn Bijbel lees, dan probeer ik in de huid te kruipen van degene die situatie meemaakte. Dan probeer ik me het voor te stellen. Wat moet het gedaan hebben in het hart van God? Wat denk je? Ik denk dat God het uitgeschreeuwd heeft. Weet je dat? Ik denk dat God geschreeuwd heeft, mens, mens, waar ben je? Mens, waar ben je? Mens die ik geschapen heb om intiem mee te zijn. Om een hart mee te delen. Om mijn verlangens mee te delen. Om mijn passies mee te delen. Mens, waar ben je? En die schreeuw klinkt nog steeds. Die schreeuw klinkt over de aarde. Die schreeuw klinkt hier. Vandaag in Loppersum in deze kerk. God roept opnieuw naar ons. Mens, waar ben je? Ben ik nog het belangrijkste in je leven? Ben ik nog altijd nummer 1 in jouw leven? De Jezus die zegt in Matthäus 6, vers 21, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Als God je schat is, jouw passie is, dan zul je hem volgen. Ben je het met me eens of niet? Dan zul je verlangen hebben om bij hem te zijn. Is God jouw grootste schat? Of zijn er andere schatten in je leven gekomen? Waar wordt jouw leven er in beslag genomen? Door geld, door carrière, door sport, door sociale media. Er zijn zoveel dingen die onze tijd opslokken en we zijn maar bezig en we zijn maar bezig met elkaar. En God verlangt er zo naar om intimiteit met jou te hebben. Ik heb 4 kleinkinderen. Alle 4 meiden. Prachtige meiden. Ze in de leeftijd op dit moment van 9 tot en met 12. 8 tot en met 12. Kijk even, Marijke, heb ik het nou juist? De jongste is 8 volgens mij, de oudste is 12. En als die kleinkinderen zien, dit weekend hebben we met ze opgelopen. We waren in Limburg. Mijn zoon en mijn schoonzoon die deden mee aan een of andere ultraloop. En de gezinnen waren daar een heel weekend. En we dachten nou, we doen vrijdag en zaterdag doen we mee. Om onze zoon en schoonzoon aan te moedigen. En als we er aankomen, we kwamen aan. Dan vliegen die kinderen om mijn hals. 3 stuks, eentje niet. Eentje vliegt er nooit om mijn hals. De andere kleinkinderen vliegen altijd om mijn hals. Opa, die knuffelen me. Ja, innige omhelzing, die spelen met me, die vinden ze heerlijk, die stoeien met me. Maar eentje nooit, ieder nooit. Ieder heeft me nog nooit geknuffeld. Ieder knuffelt niemand. Want ieder heeft Asperger. Dat is een autistisch, zit in het autistisch spectrum. Dat is wel eens moeilijk, kan je je voorstellen. Als je haar knuffelt, ja, dan is het of je een plankje vast hebt. Dan reageert ze nauwelijks op. Ik heb nog nooit een zoen van haar gehad. Maar hetzelfde probleem hebben aan vader en moeder. Die knuffelt ze ook niet. Dat kan ze niet, dat vermogen heeft ze niet. Omdat ze Asperger heeft. Je zou zeggen, wat zielig voor Eden. Maar ik geloof niet dat het zo zielig voor Eden is. Want die heeft er over het algemeen niet zo'n erg in. Want ze weet niet beter, zo is ze. Het is vooral naar voor ouders. Ik ben ooit fysiotherapeut geweest. En toen heb ik ook gewerkt met autistische kinderen. En heb ik een keer een boek gelezen. Uit het perspectief, het oog van ouders van autistische kinderen. Dat is zo erg. Dat jij dichtbij je kind wil komen, je kind wil knuffelen, toch naar je toe wil trekken. En dat kind dat reageert niet. Nou, ik denk dat God veel geestelijk autistische kinderen heeft. Weet je, autisme betekent letterlijk eenzelvigheid. Ons kleinkindje is vaak bezig met iets en... Ja, daar is ze alleen maar mee bezig. Ze vergeet de wereld om haar heen. Bijna obsessief gedrag, hè. Autisme is in zichzelf zijn. Continu met dingen bezig zijn. Je omgeving heb je geen erg in. Er zijn zoveel christenen. Die zijn zo bezig met hun dingetjes. Je bent maar aan het rennen. Je bent maar geobsedeerd. Alles om je heen. En soms met christelijke dingen. En God staat daar. En God staat daar. En die wil je knuffelen, man. Die wil in je armen nemen. Die wil zijn hart met je delen. Die wil zijn dromen met je delen. Die wil zijn passies met je delen. Maar je hebt helemaal geen tijd. Je hebt veel te druk. Je rent maar. Dus Gods verlangen is zo groot. Zijn hart brandt van liefde voor ons. En hij wil zo graag dat ons hart ook brandt voor liefde voor hem. Zo belangrijk. Als ik 's ochtends wakker word, ik heb een ritueel, een vast ritueel. Joh, dan begint mijn hart al onstuimig te kloppen bij het ontwaken. En dan denk ik, halleluja, ik ga Jezus weer ontmoeten. Ik ga altijd eerst douchen, dan ga ik naar beneden toe en man, dan zweef ik bijna de trap af. Dan denk ik, oh, ik ga een geweldige ontmoeting hebben met mijn Jezus. En dan kom ik beneden in de kamer en dan wacht hij op me en dan hebben we de meest heerlijke tijden met elkaar, elke dag. Maar niet heus. Ik niet hoor. Nee, ik niet. Echt niet. Ik wil elke ochtend stille tijd. Elke ochtend. Heel trouw. Maar ik heb heel vaak helemaal geen zin in, joh. Maar hier in Groningen, jullie hebben natuurlijk allemaal altijd wel... Ja, ja. Maar ik heb soms helemaal geen zin in. Ik wil liever eerst even mijn e-mails kijken. Ik wil mijn krantje pakken. Ik wil ontbijten. Maar ik kies ervoor elke dag om eerst naar God te gaan. Elke dag. Dat is een bewuste keus. En weet je waarom? Omdat ik wil dat ik de deur uit ga met een brandende passie voor hem. Ja, ik zoek hem juist op, omdat ik die passie niet altijd heb. Ik wil graag dat hij in mij weer vuur ontsteekt. De Chinezen hebben een heel mooi spreekwoord. Weet je wat de Chinezen zeggen? Je moet een ketel eerst op het vuur zetten, dan pas wordt hij warm. Ik zet elke ochtend mijn keteltje op het vuur. Ik weiger om mijn mobiel te pakken. Ik weiger om de krant te pakken. Ja, ik pak hem wel, want hij ligt voor de deur. Maar als eerste beneden leg ik hem op tafel in voor Marijke, die dan later komt om de krant te lezen. Maar wil ik mijn Jezus ontmoeten. Dat is het eerste wat ik wil. En ik voel het niet altijd, maar ik doe het wel. Ik kies ervoor, heel bewust. Ik loop naar de koelkast elke ochtend en dan pak ik wat druivensap. Een klein glaasje. Ik pak een stukje brood. Ik vier elke ochtend al heel lang, vier ik avondmaal. Elke ochtend. In mijn eentje. Elke ochtend. Ga ik naar hem toe. Zeg, Heer, hier ben ik. Ik wil opnieuw gedenken, Heer, dat u voor mij gestorven bent. In uw daad, Heer, is er een verbinding gekomen tussen God en mij. Tussen de Vader en mij. Dank u wel, Heer. Elke dag begin ik met God. Niet omdat ik zo gepassioneerd ben, maar omdat ik gepassioneerd wil worden. Ik heb hem nodig. Tozer schrijft in zijn boek Verlangen naar God. O God, ik schaam mij voor mijn gebrek aan verlangen. O God, drie enige God, ik wil u bezitten. Ik verlang ernaar om met verlangen vervuld te worden. Ik dorst ernaar om nog dorstiger gemaakt te worden. Toon uw heerlijkheid, Heer, zo bid ik u. Opdat ik u werkelijk zal leren kennen. Begin in genade een nieuw werk van liefde in mij. Wow, zo mooi. Ik las van de week, Hooglied 3 vers 1. Ik dacht, oh, wat is hier mooi zeg. Ik heb het natuurlijk wel vaker gelezen, maar opeens kwam hij bij me binnen. Ik denk, wat is hier mooi. Daarvoor in de context even heeft het meisje... Hè, heeft eigenlijk de bruidegom, Jezus, heeft ze eigenlijk afgewezen. Zo van, ja, nu even niet, ze is bezig met andere dingen. En Hooglied 3, dan realiseert zich, wat heb ik gedaan? En er staat er, op mijn bed zocht ik in de nachten naar hem, die ik innig lief heb. 'S Nachts al was er een onrust. Ik zocht hem maar, ik vond hem niet. Ik dacht, laat ik toch opstaan en in de stad rondtrekken, door de straat, over de pleinen. Dus hier zie je de onrust in haar. Ze wil haar geliefde. En ze heeft er alles voor over. Ze gaat de straat op, ze is aan het zoeken, waar is mijn geliefde? En dan komt ze de wachters tegen, de wachters die de stad ronde deden, vonden me. En ik zei, hebt u hem gezien, die ik innig lief heb? En nauwelijks was ik hen voorbij gegaan, of ik vond hem, die ik innig lief heb. En ik greep hem vast. Oh, zo mooi. Ik greep hem vast. Ik liet hem niet meer los. Tot ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder. In de binnenkamer van haar die mij gebaard heeft. Zo mooi. Hoe zit het met jouw passie voor Jezus? Zo'n moment gaan staan met elkaar. Ik ga door met preken. Maar nu vragen momenten gaan staan. Vader in de hemel. Ik wil zo met deze mooie mensen uit Loppersmeer voor uw troon komen. Heer. We zijn overal op de wereld zijn wij gewone mensen. Heer. Die niet altijd vol passie voor u zijn. Heer. En soms kunnen er dingen in ons leven gebeuren, Heer. Waardoor we zo in beslag worden genomen door allerlei andere dingen, Heer. Heer, dat overkwam ook de gemeente te Efeze. Heer, in het boek Openbaring, Heer, u stapt die gemeente binnen en u geeft ze complimenten. U zegt, ik heb jullie harde werken gezien, je volharding, ik heb je trouw gezien. Maar ik heb één ding tegen je. En dat is dat je je eerste liefde bent kwijtgeraakt. Heer, ik bid, Heer, dat in al deze mensen, Heer, het verlangen komt, Heer God, om die eerste liefde te bewaken, Heer. Om opnieuw op zoek te gaan misschien naar die eerste liefde, Heer. Om uw aangezicht te zoeken, Heer. Opdat uw brandende liefde hun hart opnieuw kan raken, Heer. Heer, dat bid ik zo, Heer. Dit is de basis, Heer. Voor elke relatie, Heer. Als onze relatie met u niet op orde is, niet goed is, Heer. Dan kunnen we het wel vergeten. Dan verknallen we zo ontzettend veel, Heer. En ik bid dat deze basis, Heer, en al deze mensen aanwezig zal zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen. U mag gaan zitten. De tweede, heb jezelf lief. Heb jezelf lief. Zoveel mensen hebben er moeite mee om zichzelf lief te hebben. En misschien zit je hier in eerste instantie en denk je, nou, dat valt bij mij wel mee. Maar ik ga je zo meteen uitleggen wat het betekent om jezelf lief te hebben. Sommige mensen, christenen met name, denken ook dat het niet goed is om van jezelf te houden. Want dan denken ze, ja, dan ben ik egoïstisch. Toch? Ja, als ik erg met mezelf bezig ben, word ik egoïstisch. Maar met liefhebben is dat niet zo op die manier. Ik zou het willen omdraaien. Het is zelf zo. Dat als je niet van jezelf houdt, dan word je een grote egoïst. Moet je maar eens over nadenken. Mensen die niet van zichzelf houden, worden een egoïst. Weet je waarom? Als je niet van jezelf houdt, heb je continu andere mensen nodig om jou te bevestigen. Heb je andere mensen nodig om jou waarde te geven. Begrijp je dat? Je wordt met andere woorden een nemer. Je wordt een nemer. Je wordt een egoïst. Het draait om jou. Je bent emotioneel afhankelijk van je partner, van je ouders, van je vrienden, van je werk, weet ik wat. Je probeert continu je waarde uit andere dingen te halen, omdat je niet van jezelf houdt. Je wordt een egoïst. Iemand die van zichzelf houdt, die zichzelf neemt zoals hij is, die kan een gever zijn, zonder probleem. Ja, daarom zegt Jezus ook, je moet je naaste lief hebben hoe? Als jezelf. Hij zegt dadelijk, joh, je kunt niet van een ander houden als je niet eerst hebt geleerd van jezelf te houden. Heel veel huwelijkproblemen hebben te maken met het feit dat twee mensen met elkaar trouwen die niet van zichzelf houden. En wat krijg je dan? Dat twee mensen emotioneel afhankelijk worden van die ander. Die ander moet het allemaal voor jou doen. Die moet jou waarde geven, die moet jou bevestigen. Dus je hebt een huwelijk waar twee mensen nemen. Twee mensen emotionele energie van elkaar onttrekken. En ik kan je verklappen, dan gaat het niet goed. Dus je moet leren van jezelf te houden. Wat betekent dat van jezelf houden? Dat betekent dat je bewust bent, ik ben geschapen naar het beeld van God. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Ik ben gemaakt door God. Ik ben het voorwerp van zijn liefde. Dat betekent dat je jezelf volkomen hebt aanvaard zoals je bent. En dat is heerlijk om je zo te voelen, echt waar. Jezelf aanvaarden zoals je bent. Dat betekent dus dat je tevreden bent met jezelf. Dat je voor de spiegel staat, dat je naar jezelf kijkt. Dat je zegt, wat ben ik blij met mezelf. Als je dat niet kunt, als jij niet in de spiegel kunt, voor de spiegel staat en tegen jezelf kunt zeggen, wat ben ik blij met mezelf. Ja, dan is er iets niet goed uiteindelijk in je leven. Dat meen ik echt. Dan hou je niet van jezelf. Het heeft bij mij lang geduurd, maar ik kan zeggen dat ik van mezelf hou. Ik ben tevreden met mezelf, met mijn uiterlijk, met mijn eigenschappen. Ik wil iets scherps bij jullie neerleggen. Dat mag wel even in Groningen. Als je niet van jezelf houdt, ben je dus niet tevreden over jezelf. Als je niet tevreden bent met jezelf, dan zeg je eigenlijk tegen God, u heeft het niet goed gedaan. Moet je eens over nadenken. U heeft het niet goed gedaan. Ik had een ander lichaam willen hebben. Ik had een ander karakter willen hebben. Ik had andere eigenschappen willen hebben. Andere talenten willen hebben. Iemand die niet van zichzelf kijkt, ook continu naar anderen. Oh, wat die ander heeft, zou hij willen hebben. Altijd jaloers op anderen. Voelt zich minder waardig in de omgeving bij anderen. Want je vergelijkt jezelf continu. Waarom? Je bent niet tevreden met jezelf. Iemand die tevreden is met zichzelf, hoeft zich met niemand te vergelijken. Ja, zo belangrijk. Om van jezelf te kunnen houden. Dan word je ook helemaal jezelf. Dan worstel je niet meer met je identiteit. Zoveel mensen worstelen met hun identiteit, joh. Ik word er wel eens moe van. Nou, dat klinkt erg negatief. Maar ik maak het herhaaldelijk mee dat ik met een leider uit het land zit te praten. Soms bekende leiders uit het land. Soms gewoon in een wegrestaurant. En een half uurtje begint zo'n leider dan te huilen. Dan komen er emoties los. En dan verontschuldigen ze zich. Ze zeggen, oh, sorry dat ik hier huil. Ik zeg, joh, geef niet. Ik zeg, ik heb een bediening waar mijn mensen altijd gaan huilen. Dus een beetje. Dat is prima. En bijna altijd komt die emotie los, omdat ze knokken met hun identiteit. Heel veel leiders, maar ook gewoon gemeenteleden, halen identiteit uit verschillende dingen. Je kunt ze eigenlijk met grootlijnen drie dingen halen. Hè? Je haalt je identiteit uit wat je doet, met andere woorden, als ik presteer, als ik score, als ik mijn doelen haal, dan voel ik me goed. Dan voel ik me fantastisch. Ja. Maar als ik niet score, als ik niet mijn doelen haal, als ik geen succes heb, dan voel ik me niet goed, voel ik me waardeloos. Je haalt je identiteit blijkbaar uit wat je doet. Een andere categorie mensen haalt zijn identiteit uit wat hij heeft. Je haalt je identiteit uit, ja, je schoonheid bijvoorbeeld. Dat zou ik heel goed kunnen, ik ben gewoon verschrikkelijk mooi, maar nee. Uit je schoonheid, dat is wat je hebt, dat heb je gekregen. En met name, hè, vrouwen hebben daar vaak moeite mee. Hoeveel meisjes, jonge meisjes, lijden niet aan anorexia en andere eetstoornissen? Met me eens of niet? Hoe komt dat? Omdat ze niet van zichzelf houden, uiteindelijk. Ze worstelen met hun identiteit. En ze denken identiteit te moeten halen uit hun lichaam, uit hoe ze eruit zien. Ze vergelijken zichzelf met al die geweldige filmsterren. Je kunt je identiteit ook halen, hè? We hebben het over wat ik heb, hè? Mijn schoonheid. Uit een mooie baan die je hebt, een positie die je bekleedt. Kijk mij eens. Kijk mij eens. Uit je materie, je mooie grote auto. Je mooie grote huis. Je caravan. Dat zijn allemaal dingen die je kunt hebben uiteindelijk. Zelfs uit je vriendschappelijke identiteit halen. Ik hoor als mensen praten en dan terloops melden ze even. Oh, ik heb vorige week nog geluncht met die. Noemen ze een of andere bekende christelijke Nederlander. Hè? Maar daarmee zetten ze zich eigenlijk zelf neer. Snap je dat? Zo van, kijk, hè. Ik heb daar een relatie mee. Dus dat kun je allemaal hebben. Uit je bediening in de gemeente. Heel veel mensen halen identiteit uit hun bediening. Hoe kom je erachter? Nou, moet je gewoon die bediening even van ze afnemen. En dan merk je zelf wat er gebeurt in ze. Oh, kom niet. Ja. Waarom? Je haalt je identiteit eruit. Dus in wat je doet, in wat je hebt. En anderen, dat is mijn valkuil, halen identiteit uit wat anderen van hun vinden. Uit de mening van andere mensen. Dan word je dus een people pleaser. Dan ben je continu afhankelijk van de goedkeuring van andere mensen. Als andere mensen je aardig vinden, je complimenten geven, oh, dan voel je je fantastisch. Maar zodra ze kritiek hebben, dan valt je hele wereld in duigen. Heel kwetsbaar. Dan moet je dus je identiteit halen. Die moet je uiteindelijk uit iets anders halen. Nou, leiders doen het vaak aan ook gewone gemeenteleden. Ik vertel één verhaal kort. om je even te illustreren hoe diep dat kan gaan in een mensenleven. Er was een leider die ik een jaar of 5 geleden ontmoet had op een leidersconferentie. We hadden elkaar kort gesproken. En hij leidde een gemeente van zo'n 350, 400 mensen. Was al een jaar of 15 voorganger, had een boek geschreven, sprak op conferenties. Dus ik dacht eigenlijk een gearriveerde voorganger. En hij vroeg aan mij of ik een spreekbeurt wilde vervullen in zijn kerk. En 3/4 jaar later was ik daar op zondagochtend en in die evangelische gemeente. En ik hield aan mijn preek, ik was klaar en ik deed een uitnodiging. En net als hier, heb ik niet afgestemd wat te doen bij een uitnodiging. Is er een gebedsteam? Doen de oudsten dat? Hoe werkt dat? Dus had ik daar ook niet gedaan. Die voorganger die zat helemaal links in de zaal. Dus ik keek hem aan en ik zei, joh, kun je komen met oudsten of een gebedsteam? Ik stond een beetje zo naar hem te kijken. En ogenblikkelijk stonden er allerlei mensen op, die gingen binnen en hij bleef zitten. En terwijl ik naar de eerste toe liep om zelf te bidden, weet ik dat ik dacht, hij heeft zeker een ATV-dag. En ik ga bidden en 10 minuten kwartier ben je aan het bedienen geweest met anderen. Hij bleef al die tijd zitten. Ik was klaar, ik droeg het over aan de aanbiddingsleider en ik liep terug in mijn stoel en ik zat naast die voorganger. Ik liep terug in mijn stoel en ik kwam dichtbij en zijn wangen waren nat van de tranen. En hij keek me aan en hij zei, je hebt me diep geraakt. Ik zei, ja, dat zie ik. Het volgende wat hij zei, kunnen we een afspraak met elkaar maken? Ik zei, joh, je overvalt me even. Ik zei, vind je het goed dat we morgenochtend even mailcontact met elkaar hebben? Dan kan ik kijken. Ik zeg, heb je haast? Hij zegt, zo snel mogelijk. Tranen nat van wangen nat van de tranen. En fijn, de volgende ochtend gekeken en ik heb in die week een dagdeel. Ik dacht, nou, ik heb minstens een middag heb ik nodig. Ik heb een middag vrij gepland voor hem en hem uitgenodigd. En ik kwam bij hem en ja, je praat eerst even over koekjes en kalfjes. En na een kwartier dacht ik, nou, genoeg over dat soort dingen. Dus ik denk, ik ga gelijk de diepte in. Ik zeg, joh, je zei, mag ik je even als slachtoffer gebruiken? Hij zei, ja, zeg, moet je wel weten wat je zegt, hoor. En dus ik zeg tegen hem, joh, je zei dat je nogal diep geraakt was. Ik zeg, wat in mijn preek heeft je zo geraakt? En toen zei hij, je preek heeft me niet geraakt, zei hij. Ja, dat wil je als spreker echt niet horen. Waag een afloop niet te zeggen dat mijn preek je niet geraakt, hè? Dus ik gaf hem een paar pets op zijn wang, zo van, nee. Hij zegt, je preek heeft me niet geraakt, zei hij tegen me. En toen zei hij het volgende, hij zegt, jij hebt me geraakt, zei hij tegen me. Ik wist echt niet wat hij bedoelde. Ik zat op mijn stoel en ik keek hem aan. Ik zei, wat bedoel je? Opnieuw, hij zei, jij hebt me geraakt. Toen ik jou zag staan, zag bewegen, zag functioneren, toen dacht ik, die fan is helemaal zichzelf. En toen zei hij, hij begon te huilen. En dan ben ik zo ver vandaan. Toen begon hij harder te huilen. Ik zei, Jan, help me. Ik ben zo moe van het spelen van rollen. Ik ben zo moe van het spelen van rollen. En ik begon mee te huilen. Ik liep naar hem toe. En ik pakte hem beet en ik trok hem tegen hem aan. Tegen hem over hem. Ik zoende hem niet hoor, maar ik doe het niet. En hij snikte op mijn borst. Na afloop was mijn overhemd echt waar. Niet alleen nat van de tranen, maar ook van de snot. Hij snotte de redelijk op mijn borst. Er was zo'n verdriet en pijn in deze man. En terwijl ik met hem meehuilde, zei ik tegen hem, joh. Je moet eens weten wat voor reis ik ben gegaan om mezelf te worden. Ik heb me vaak een ui gevoeld. En daar binnenin zat Jan. De Jan die jullie nu zien. De originele versie, zoals God het bedoeld heeft. Maar door gebeurtenissen in mijn leven kwamen er schillen omheen. En langzamerhand werd die Jan werd weggedrukt. Die Jan mocht er iets zijn. Die Jan die stierf. Uiteindelijk. Ik zeg, en God heeft me laag voor laag gepeld. En elke laag onder tranen, tot de originele Jan uiteindelijk naar voren kwam. En het is zo bevrijdend om jezelf te kunnen zijn, toch of niet? Het is heerlijk. Dan moet ik wel even iets zeggen, ik ben mezelf hier, maar ik ben hier anders mezelf als dat ik nu thuis mezelf zou zijn. Snap je dat? Mensen die overal altijd hetzelfde zijn, dat is niet normaal. Dan leid je aan decorumverlies. Dat hebben bijvoorbeeld mensen die dement zijn, lijden aan decorumverlies. Dan zou ik nu een hoekje hier gewoon gaan staan plassen. Dat doe je niet, toch? Ja, ik ben helemaal mezelf. Nee, dat doe je niet. Dus je past je wel aan, snap je wat ik bedoel? Ik pas me aan vandaag. Ik ben wel mezelf, maar ik pas me wel aan hier aan de Groningers. Als ik nu thuis zou zijn, zou ik deze kleren niet dragen. Met dit weer zou ik zeker een korte broek dragen. Maar als ik thuis kom, rijk aan het baan, ik geef haar een zoen. En ze weet, Jan gaat naar boven. Mijn kleren gaan uit, ik trek een joggingbroek aan en een los ding. En ik ga heerlijk gewoon lekker onderuit op de bank lekker zitten. En als ik nu met mijn rijke thuis op de bank zou zitten, zou ik zonder problemen, zou het zomaar kunnen gebeuren dat ik een dikke vette wind laat. Ja, doe ik hier niet. Echt niet. Als je wat ruikt, is het Jan Willem. Want die voelt zich thuis hier. Ja. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Maar het is bevrijdend om uiteindelijk jezelf te kunnen zijn. Om authentiek te zijn. Authentiek betekent letterlijk oorspronkelijk zijn. Je bent oorspronkelijk door God gemaakt. Je bent niet een of ander gebruiksvoorwerp. Paulus schrijft in de Efezebrief, want wij zijn zijn maaksel. En het woordje maaksel, ja, is zo'n gebrekkig woord, vind ik. Dan denk je aan iets wat je geboetseerd hebt of iets wat uit de oven komt. Het woordje maaksel in het Grieks staat daar. En nu ga je echt van je stoel vallen als ik het zeg. Ja, dan staat in het Grieks, want wij zijn zijn poema. Oh, niemand valt van zijn stoel. Nee, wat is poema, Jan? Daar is ons woord poëzie van afgeleid. Dat betekent letterlijk kunstwerk of meesterwerk. Dat is wat. Wij zijn Gods meesterwerk, joh. Je bent in een van de gebruiksvoorwerpen wat met miljoenen tallen uit de fabriek van God komt op een lopende band, weet je allemaal. Nee, joh, van jou is er maar één. Wist je dat? Er is maar één versie van jou. Wauw. Maar het trieste is, we worden allemaal geboren als een uniek wezen, maar velen van ons sterven als een kopie. Was een kloon. Door gebeurtenissen in het gezin. Een Zwitserse therapeut Alice Miller, beschrijf ik in mijn boekje Identiteit. Ik lees het even voor. Die beschrijft in een van haar boeken het onderscheid tussen het ware zelf en het onechte zelf. Het ware zelf, zegt zij, is het zelf uit de kindertijd. Het zuivere, onbeschadigde, vrije, open, onbevangen en emotioneel toegankelijke kind. Maar het angst om liefde te verliezen, of uit verlangen naar meer liefde en goedkeuring, gaat het kind zich aanpassen aan de omgeving. En daardoor raakt het, als het ware, van zichzelf verwijderd en van haar eigen kern. Geleidelijk aan ontwikkelt het kind een onechte zelf. Het ware zelf blijft verborgen en laat zich niet makkelijk meer terugvinden. Mijn ware zelf is heel lang verstopt geweest. Ik groeide op met een stille vader. Een stille vader, een lieve vader. Ik ben niet christelijk opgevoed, mijn ouders waren geen christen. Een lief gezin. Mijn ouders hebben me nooit geslagen. Nooit iets raars met me gedaan. Hele lieve, lieve mensen. Maar alle twee een gigantische rugzak. Alle twee uit de oorlog gekomen met gewondheid. Vierde van de week, weer 5 mei, denk ik altijd terug aan mijn vader en moeder die al lang gestorven zijn. Mijn vader heeft in het verzet gesteten. Is een held geweest. Heeft wapens getransporteerd door Duitse posten. Met een motor, met een maat van hem. De voordeur van een gemeentehuis geramd en om daar ingenomen paspoorten weer weg te halen. Mijn vader sprak er zelf bijna nooit over. Dat heb ik allemaal van zijn broers en van andere mannen moeten horen. Mijn vader was een held in de Tweede Wereldoorlog. Een jonge knul. Hij heeft ook hele nare dingen moeten doen. Papa kreeg je opdracht om een boer te fusilleren. Ben je 22 jaar, moet je een boer een kogel door je. Na de Tweede Wereldoorlog ging hij naar Indonesië toe om daar te vechten. Nou, we weten wat er allemaal gebeurd is. Mijn vader kwam terug natuurlijk met een posttraumatisch stresssyndroom, alleen dat bestond toen nog niet. Ja, het was er wel, maar het was er niet. Het werd ontkend. Je moest gewoon maar weer aan het werk gaan. Je moest je leven opbouwen. Dus mijn vader zat vol emoties die er na zijn pensionering uitkwam. Ja, en gisteren had ik het met mijn kinderen er even over, dat ik wel meer van mijn vader had willen weten over die tijd. Maar Marijke zei, ja, als je erover begon te praten, dan zei mijn moeder al, doe dat maar niet. Want dan werd mijn vader werd zo overstuur, zo emotioneel. Dus mijn vader heeft het allemaal weggedrukt en was een stille man, een lieve man, maar een stille man. Hij heeft me nooit bevestigd in wie ik was. Hij heeft nooit gezegd, Jan, ik hou van je. Jan, ik ben trots op je. Hij kwam wel eens kijken naar voetbal, maar dan stond hij passief langs de lijn. Terwijl andere vaders daar riepen, hup, hè, en dan riepen ze de naam van hun zoon. En aflopen, dan zag ik die vaders naar die zonen toe lopen, arm om hen heen. En je bent geweldig, ik ben trots op je. Dat deed mijn vader niet. Dus ik ben niet bevestigd in mijn mannelijke identiteit door een man die notabene een held was. Mijn moeder kwam heel anders uit die oorlog. Den Helder is de stad geweest, ik weet niet of je het weet, maar is het meest gebombardeerd in Nederland. Niet Rotterdam, maar Den Helder. 2 weken terug een documentaire op NPO 2 geweest over Den Helder. Wij wisten dat wel. Ik geloof 80 bombardementen, zowel door de Duitsers als door de Engelsen. Want het was een belangrijke marinestad. Mijn moeder heeft letterlijk met haar 7 broertjes en zusjes moeten rennen voor haar leven toen de bommen op haar ouderlijk huis vielen. Tienermeisje. Dat heeft mijn moeder zoveel gedaan. Mijn moeder was een hele angstige vrouw. Bang voor alles. En mijn moeder communiceerde maar één ding naar mij. Jantje, doe maar niet. Jantje, pas op. Jantje, kijk uit. Jantje, dat is gevaarlijk. Jantje, dat kun je niet. Dat is het enige wat ik hoorde. Wat krijg je dan? Een vader die niet bevestigt. Een moeder die alleen maar zegt, dat kun je niet. Pas op, kijk uit. Wat krijg je dan? Dat is mijn eerste grote schil van mijn ui. Hè? Ik krijg een heel verlegen, introvert jongetje. Zou jij zeggen dat ik een heel verlegen, introvert jongetje ben, nu je me hier ziet staan? Maar ik ben heel lang geweest. Maar ik ontmoette deze man, 25 jaar. Geweldig minderwaardigheidscomplex. Allemaal door dit soort dingen. En wat zijn verlegen, introverte jongetjes? Ja, die zijn een prooi soms. Waardoor ik op mijn 11e seksueel misbruikt ben door een oudere jongen. Ik kom weer in schil. Op mijn 16e een dronken bui, een vriend geprobeerd me te verkrachten. Weer een schil. Dus heb ik schil in mijn leven opgebouwd uiteindelijk. Waardoor de Jan die ik was verdween. De Jan die Marijke nu kent. Nou, zij proefde denk ik wel wat erin zat. Er is een ander Jan als we mee ze trouwden. Het is Gods liefde uiteindelijk die dat in mij heeft gedaan. En een stuk genezing heeft gebracht. God wil dat jij ook jezelf bent. Hij wil dat die beste versie van jou naar boven komt. Maar dan moet je van jezelf opnieuw kunnen houden. Het heeft mij echt heel lang geduurd voordat ik kon zeggen, ik hou van mezelf. Zo lang niet tevreden met mezelf geweest. En nu kan ik zeggen, wow. Het geeft zo'n rust, ontspanning. Maar, het is belangrijk. Je kunt alleen maar van jezelf houden als je beseft dat er iemand is die onvoorwaardelijk van jou. En dat is alleen maar God. Dat is alleen maar God. God houdt onvoorwaardelijk van jou, jongen. Zijn liefde is niet thermostatisch te beïnvloeden. Besef je dat? Het is een constante. Wat jou doet, beïnvloedt Gods liefde niet. Als je wekenlang, jongen, aan het biddend vasten bent en heel trouw de Bijbel leest en weet ik wat, joh, er komt geen spetter liefde bij God voor jou. Echt niet. Helemaal niets. 0,0. En als je het verknalt als ik weet niet wat. Je pleegt overspel. Weet, joh, geef niet wat. Geen millimeter van Gods liefde wordt het minder. Wist je dat? Dat is een constante. En het is een heerlijk gevoel, weet je. Dat God me altijd opnieuw laat zien, Jan. Maar wat je ook doet, jongen, ik hou van je. En als je daar je identiteit uithaalt, man. Dat is heerlijk. Wanneer je identiteit geworteld is in Gods liefde, dan zul je nooit meer je eigen waarde ophangen aan iets buiten jezelf. Want je weet, al die dingen buiten mezelf, die kunnen veranderen. De mening van anderen over mij kan veranderen. Mijn baan kan ik kwijtraken. Zelfs een relatie kan stuk gaan. Ik kan mijn spullen kwijtraken. Weet je, maar het gaat erom wie ik ben van binnen. Toch? We gaan nog een keer staan met elkaar. Ik wil je vragen, ik ben zo klaar, of je iets wilt proclameren samen met mij. Dit is zo belangrijk. Ik zie nog zoveel christenen die krampachtig proberen om dingen te zoeken waar je het niet moet zoeken, joh. Zelfgemaakte steuntjes waar je identiteit uit probeert te halen. In carrière. In succes. Er zijn christenen die zoeken nog steeds bij hun moeder of vader. Papa, bevestig mij. Mama, hou van mij. Of bij een geestelijk leider. Maar mensen stellen je weer teleur, joh. Je moet ermee stoppen om het te zoeken bij andere mensen of bij spullen. Je moet het alleen maar zoeken bij God. Ik ga het eerst voorlezen en wil ik vragen of je het mee wil proclameren. De grondslag van mijn eigen waarde heb ik ooit neergeschreven. Wordt niet bepaald door mijn successen. Wordt niet bepaald door mijn bezittingen. Wordt ook niet bepaald door wat anderen van mij vinden. Het doet er niet toe of mijn ouders, mijn partner of anderen mij de hemel in prijzen of mij afkraken. Het enige wat telt is dat ik ben verankerd in de liefde van de Vader. En die Vader zegt tegen mij persoonlijk, jij bent mijn geliefd kind. Zullen we met elkaar als een proclamatie uitroepen. Daar komt hij. De grondslag van mijn eigen waarde wordt niet bepaald door mijn successen. Wordt niet bepaald door mijn bezittingen. Wordt niet bepaald door wat anderen van mij vinden. Wordt ook niet bepaald door wat ik in het verleden heb meegemaakt. Het doet er niet toe of mijn ouders, partner of anderen mij de hemel in prijzen of mij afkraken. Het enige wat telt is dat ik ben verankerd in de liefde van de Vader. Die Vader zegt tegen mij, jij bent mijn geliefd kind. in Jezus' naam. Amen. Pak even gewoon iemand beet naast je. Arm om de schouder. Niet alleen maar een hand, maar echt arm om de schouder. Gewoon even iemand beet. Even blijven staan zo. Ja, liefdevolle Vader, we willen samen zo bij u komen, Heer. En ik geloof dat dit zo belangrijk is, Heer. Ja, als we spreken over relaties, Heer. Groei in gezonde relaties, Heer. Dan is dit zo'n belangrijk fundament, Heer. Dat we beseffen hoeveel u van ons houdt, Heer. Zodat we ook van onszelf kunnen houden. En alleen als wij van onszelf kunnen houden, kunnen we ook gezonde relaties aangaan. Dit is zo'n belangrijke sleutel, Heer. En nog zo vaak, Heer, zoeken we onze identiteit op de verkeerde plekken. En ik bid op dit moment, Heilige Geest, wilt u komen. En mensen diep in hun hart aanraken.